Ik wil vandaag nadenken over, even kijken hoor, want het staat er, over redding. En het is wel doorgestreept, ik weet niet waar die strepen vandaan komen, maar let daar maar vooral niet op. Want het is gewoon 25 juli en het is nog steeds een gezamenlijke dienst van de Maranatenkerk en de volle evangeliegemeente. Maar even als inleiding, we kennen allemaal, denk ik wel, zoals we hier zitten en thuis, misschien ook wel met elkaar verbonden zijn, of u bent misschien helemaal nieuw en u bent toevallig hierbij terechtgekomen, voel u vooral welkom. En dan zeg ik misschien toch iets vreemds, maar u kent allemaal wel dat visje, dat teken van dat visje. En weet u wat er voor staat, iemand? Het is een ichthus, ja, het is een ichthus visje. En het is een symbool dat in de vroege kerk al werd gebruikt als onderling teken, zeg maar, onder de christenen. En in die tijd was het een visje, het teken van de christendom. Want ja, tegenwoordig gebruiken we een kruisje. Maar ja, wij lopen ook niet meer een elektrische stoel om ons nek, hè, zeg maar. Dus voor die christenen in die tijd was dat kruisje dat niet. Dat was een vis. En je kon dat ook een beetje geheimzinnig maken, hè, zo met je handen. En ook christen, weet je. En het is mooi om die saamhorigheid met elkaar ook te beleven. Maar ichthus, het betekent in het Grieks vis, maar het is ook een afkorting. En het staat voor de afkorting I, ik zeg het even in het Nederlands, CH, de G, hè, de TH, T, en de U, eigenlijk een apostrofje in het Grieks, en de S. En dat staat voor Jezus Christus Theos Huios Soter. Wat betekent Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. En over die redding wil ik het vandaag met u hebben. U denkt misschien, ja, dat weet ik toch. En dat denk ik ook. Ik denk dat als je een christen bent, een gelovig bent en hier zit, dat je van die redding zou moeten weten en dat je die redding kent. Maar er is een mooi aspect in die redding die we nog wel eens vergeten. En die vraag heb ik me afgesteld. Weten wij nou eigenlijk precies te vertellen waar we van gered zijn? We hebben het gehoord. Christus is het center, Christus is het middelpunt. We geven onszelf helemaal aan u. Jezus is het middelpunt van ons leven. Het is een overgave, daar ga ik het straks nog over hebben. Maar er is ook meer. We hebben gehoord wat het allemaal aan ons gegeven wordt. De vrucht van de geest had Andrew ook in zijn gebed genoemd. De vrucht van de geest. Het is ook waar we naar verlangen. Die rust, de liefde, de trouw, de vrede. En dat komt misschien nog wel volgende week aan de orde. Ik weet het niet precies, maar bereid u voor. Maar deze week wil ik eens terugkijken en zien waar we van gered zijn. Wat was nou iets wat bij ons hoorde? En wat is nu nieuw in ons leven? Dat nieuwe laat ik even liggen, dat is vaak wel bekend. Dat is ook waar we ons op richten, wat we allemaal willen. Die redding, dat mooie om bij God te zijn. Maar wat heeft u achter u gelaten? En dan tegelijk de vraag, heeft u het wel achtergelaten? Waar zijn we van gered? En daar wil ik vanochtend even bij stilstaan. Nou, dat even, dat is bij mij altijd een dingetje. Dus dat gaan we beleven met elkaar. Ik ga proberen me zo goed mogelijk aan het papier te houden. Dat was de reden. Want vaak zie ik het niet meer zo goed en dan ga ik het uit mijn hoofd allemaal. Maar beter, zo. Dan zie ik u iets minder, maar dan zie ik het hier wel beter. Ik ga me aan het papier houden. Ik wil in elk geval een aantal schriftlezingen met u lezen. En de eerste schriftlezing staat in Romeinen 3. En dat is vers 21 tot met 24. Dan Matteüs 18, vers 1 tot 4. En ik lees nog uit de Galatenbrief 1 vers uit hoofdstuk 5. En de rest van hoofdstuk 5 mag u dan thuis lezen. Dat gaat over die vrucht en over de werken van het vlees en de vrucht van de geest. En ik kom daar nog wel even op terug, maar ik hou het even bij dat ene vers. Romeinen 3, vers 21. En waarschijnlijk wordt het opgezocht voor de biemen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar staat dan het volgende, ik zie hem hier al. Daar komt hij. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Amen. Dan wil ik graag overgaan naar Matteüs 18. Dat is een stukje terug in de Bijbel. Ietsjes terug naar het Oude Testament. Hou je vinger nog bij Romeinen, want daar komen we straks nog op. Als we bij Galaten, dat staat daar weer in de buurt, hè. Matteüs hoofdstuk 18, het eerste boek van het Nieuwe Testament. Een beetje verderop in het boek. Vanaf vers 1. En daar staat: op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: Heer, wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? En hij riep, Jezus riep een kind bij zich, zette het in het midden neer en zei: ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als een kind, als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. Tot zover uit Matteüs. En dan nog even dat ene vers uit Galaten 5. En daar staat dan in de Nieuwe Bijbelvertaling: Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Blijkbaar was dat slavenjuk er eerst wel, hè? In de MBG staat: opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Ik vind het wel mooi ook, de oude NBG-vertaling. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. En vanuit deze teksten wil ik graag stilstaan bij datgene waar we van gered zijn. Ga een zegen bidden over het woord. Heer, we komen tot u en vragen aan u om een zegen, zodat ik het helder mag verwoorden en zodat de mensen het ook helder mogen verstaan, ook de mensen thuis. Heer, dat het begrepen zal worden hoe belangrijk het is om ook te beseffen waar u ons van heeft verlost. Heer, want u bent niet zomaar gekomen. U bent gekomen omdat u Jezus Christus bent, Gods Zoon, onze Redder. Heer, maak dat we die redding beseffen, dat we de vreugde vinden van die redding. Heer, om het oude kwijt te zijn, uit te zien naar het nieuwe. Zegen zo ons bijeen zijn in Jezus' naam. Amen. Allereerst wil ik dan eerst even stilstaan bij het gegeven dat we los van God zijn. Ik had die drie thema's even benoemd. Los van God zijn, een herstel met de relatie met God. Dat is een tweede punt. En een derde punt waar ik dan kort nog bij wil stilstaan, is dat we verlost zijn van het oude. Van onze oude heerschappij. Maar we zijn los van God. Allereerst moeten we ons realiseren dat de zelfstandige mens, wij mensen, van God los geboren worden. Dat is al moeilijk vaak om dat te beseffen. Is een mens dan bij geboorte niet goed? Nee, een mens is bij geboorte zondig, los van God word je geboren. En hoewel een kind in een gelovig gezin geheiligd is in de ouders, en dus ook in de redding van de ouders, dat geloof ik echt van harte, heeft de zondeval bij Adam en Eva er wel toe geleid dat de mens in natuur zondig en los van God is geraakt. En dat geldt dan ook voor die kinderen van gelovige ouders wanneer zij mondig worden en zelf verantwoordelijk voor hun keuzes. Als ze opgroeien en er zelf voor staan, dan besef je dat ook zij die keuze zullen moeten maken van overgave aan de Heer. Dus de mens is in de natuur van Adam, waarin je geboren wordt, los van God. Dat moeten we ons realiseren. Maar dat hoeft niet zo te blijven natuurlijk. En dat weten we allemaal, maar realiseert u zich dat ook? Romeinen 3, vers 23 zegt dan ook, we hebben het gelezen, er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Of, een andere vertaling, mist de heerlijkheid van God. Maar gelukkig ook, en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Halleluja. Maar van origine missen we dus de nabijheid van God. En de verlossing van de zondige mens die buiten die nabijheid van God staat, dus die zonder God leeft, houdt dus twee dingen in. Aan de ene kant, en dat moeten we ons realiseren, aan de ene kant dat de verhouding met God moet worden hersteld. We moeten weer in contact met God gebracht worden. Maar tegelijkertijd geldt ook dat we moeten loskomen uit de macht en de overheersing, de greep van Satan en de zonde. Verbonden met God en losraken van de macht van de maatschappij, van de Satan, van de zonde. Nou, over het herstel van die relatie schrijft de Bijbel met begrippen als bekering, verzoening, vergeving, rechtvaardiging. Ook zo'n ingewikkeld begrip. Ga ik allemaal nu niet studies over geven of zo, maar wel moeilijk te realiseren. Ik sta er nog wel bij stil. En termen van verlossing en bevrijding beschrijven vaak dat loskomen van die macht van de boze. Dus je rechtvaardiging, je verzoening, je bekering voor het herstel met God. En verlossing en bevrijding om vrij te raken van. En dat is iets om mee bezig te zijn. Niet alleen, ik ben een kind van God, even oneerbiedig, happy the peppy. Maar ook van, happy the peppy, dat allemaal niet meer. En wat allemaal niet meer. En realiseer je dat voortdurend. En ik heb echt op mijn hart gekregen om dat met u te delen vanochtend. Daarom neem ik er ook de tijd voor om het u duidelijk te maken. Want het is zo belangrijk dat we ons dat ook realiseren. Even over het herstel van die relatie met God, die verhouding met God. Het gaat over overgeven. We hebben ervan gezongen, over inleveren van je vijandigheid. Vijandigheid? Nou, ik zal het u vertellen. Want vanuit onze zondige natuur bevinden wij ons dus buiten die nabijheid van God. Als je dan ook nog niet eens in een gelovig gezin geboren wordt of opgroeit, heb je waarschijnlijk ook geen enkel idee wat het betekent om wel in de nabijheid van God te verkeren. Mensen die los van God zijn, weten gewoon niet hoe het is om bij God te zijn. En leven dus ook vanuit hun houding en gedachtegoed van buiten God leven. Je weet niet beter. Dat is hoe de mens geboren wordt. En wat je weet is wat je om je heen ziet. Is datgene wat je aan indrukken aanvaardt en accepteert. Als je in een gelovig gezin geboren wordt, heb je waarschijnlijk in je ouders en in de kerk mag je al beleven wat het is om met God te zijn. En zijn rust te beleven. Maar dat een andere keer. Het enige wat mensen van nature kennen, is dus dat wat de maatschappij ons leert. En daarbij is ook goed en fout wat de maatschappij ons goed en fout noemt. En dat zie je ook om je heen gebeuren, ook naar aanleiding van de coronapandemie. Niet gevaccineerd, fout. Terwijl dat we ervoor staan dat mensen ook in vrijheid mogen leven en mogen kiezen. Vinden we alles zo? Wat vindt God nou eigenlijk van wie we zijn? Misschien gaat het daar wel om. Omdat het denken van de maatschappij in de Bijbel wordt omschreven als vijandig tegenover God, zullen we dus ook dat wereldse denken, zullen wij afstand van moeten nemen. We zullen het van ons af moeten leggen. We zullen ergens anders voor moeten kiezen, voor wat God denkt. Maar Satan wordt genoemd als heerser van de wereld. Hij heeft er dus belang bij dat we vooral blijven denken zoals de wereld denkt. We zullen ruimte moeten geven aan Gods denken en zijn kennis van goed en kwaad. En vorige week mocht ik in de Veg ook spreken en heb ik gesproken over Salomo, die droom die die wijsheid van God krijgt, als hij daarom vraagt. Maar wat vroeg hij? Hij vroeg, Heer, leer mij, geef mij kennis van goed en kwaad, zodat ik een goed regeerder van het volk mag zijn. En toen kreeg hij die wijsheid en alles erbij. Dat is zoiets moois, maar het ging hem om kennis van goed en kwaad. En die kennis van goed en kwaad, die kunnen we halen bij God. En niet bij die boom in het paradijs waar we als mens het in het begin onszelf toe-eigenden. We moeten op zoek naar Gods kennis. En we moeten Hem erom vragen. Om bij God in zijn nabijheid te komen, vraagt Hij ons daarom om bekering. Wat houdt uw bekering nou eigenlijk in? Waar bent u nou van bekeerd? Of ben je als kind opgevoed en je bent altijd gewoon hetzelfde gebleven? We zeggen wel eens, Jan Willem had dat een keer bij ons zo geroepen, en dat is een mooie credo. Je mag komen bij de Heer zoals je bent. Maar je hoeft zo niet te blijven. De Heer wil je vormen naar zijn beeld. Bekering is een overgave. En het betreft als het ware capituleren, overgeven, je overgeven zoals dat in een oorlog ook gebeurt, capituleren voor God. In feite zijn we vanuit onze zondige natuur niets minder dan echte vijanden van God, die bij de bekering onze vijandschap naar God moeten afleggen. Bijleggen met God. Dat betekent dat we ook, net als in een echte strijd, onze wapens moeten inleveren. De wapens die wij vanuit onze natuur, als het ware, bezitten en tegen God gericht zijn. Vanuit die zondige natuur. Het wereldse denken. Als jij iets goed vindt wat God absoluut fout vindt, en je gebruikt het elke keer maar weer van, nee, maar dat is toch goed, dat is toch. Heb je als het ware nog een wapen in handen van de wereld, waar je God mee te lijf gaat. En als God dan zegt, wil je je overgeven, dan is het logisch, ben je vijand van God, wil je overgeven, mag ik dan jouw wapens hebben? Al die gedachten die je bij je met je meedraagt, die nog van de maatschappij zijn, van de wereld zijn. Lever je wapens in, en dan kan God jou aanvaarden en jou die vergeving schenken. En kan je bij God zijn. Hoeveel wapens dragen wij nog met ons mee? Hoeveel strijd kennen wij vaak nog als het gaat over wat vindt God goed en wat vinden wij nou eigenlijk goed? Wat staat er allemaal in die Bijbel En wat slaan we zo graag over? Al je gedachten en twijfels of wat de Bijbel schrijft, is dat wel het juiste? Gewoon die twijfel alleen al is een wapen. Hoe denkt God bijvoorbeeld over seksualiteit, over het huwelijk, over trouw en eerlijkheid? En hoe de maatschappij? En hoe denk jij? Heb je die zakmessen nog in je zak? Of heb je ze ook overgegeven? Mag God ook in jouw leven the center of my life zijn? Of zingen we het alleen? Of is het het ook? Bekering is meer. Bekering is ook een mentaliteitsverandering. Om die verzoening met de Heer tot stand te brengen, moeten we dus onze wapens inleveren, onze vijandigheid afleggen. Maar vriend en volgeling van Christus worden. En tegelijkertijd moeten we een mentaliteitsverandering ondergaan. Het gaat hier niet alleen om al die pogingen, bedoel ik dan, als mentaliteitsverandering. Het gaat niet alleen maar om pogingen om jezelf, om al jouw handelen te verbeteren. Of zomaar te proberen om geen fouten meer te maken. Dat is een onbegonnen werk vaak. Elke keer val je weer in die... Daar gaat het niet om. Het gaat om je hartsgesteldheid. En dat hartsgesteldheid moet geen fouten meer willen maken als kind van God. En als je het doet, dan mogen we naar elkaar en naar de Heer toe gaan. En Hij, zegt Filippenzen, is in staat om je die zonde te vergeven. Dan mogen we weer vrij zijn daarvan. Want we zijn een kind van God. Maar hoe is die mentaliteit? Het is bovenal een innerlijke zaak. Een volledige mentaliteitsverandering. Van vijandschap naar God. Dus eigenlijk naar een volgzaamheid. En dat is nou precies waar Jezus op doelt in Matteüs 18, wat we hebben gelezen. Weet wel, dat stuk waarbij de Heer Jezus dat kind in het midden zet en hij de discipelen oproept en leert om te worden als dat kind. En waar staat dat dan voor? Wat is dat beeld van dat kind dan precies? Nou, wat je ziet is dat de discipelen nog helemaal in dat wereldse denken zaten. Ik moet groot zijn, ik moet macht vergaren, ik moet ertoe doen, ik moet het zelf bereiken. Dat is waar de discipelen mee bezig zijn. Wie wordt de grootste in uw koninkrijk, Heer? Dat is gewoon denken zoals de maatschappij denkt. En Jezus wil dat ze dat inleveren. En Jezus vraagt om het wereldse denken los te laten en afhankelijk te worden. Net als een kind. Afhankelijk. Er staat dan in die tekst dat je vernedert, hè? Maar het betreft eigenlijk die volledige afhankelijkheid van een kind. Het betekent stoppen met het zelf allemaal maar te willen kunnen. Niet dat getop. Niet dat zelf doen en proberen. Maar overgeven aan God en Hem met zijn geest aan het werk laten in jouw leven. Vorige week heb ik daar ook iets over gezegd. Zo belangrijk dat de Heilige Geest ruimte krijgt in je leven om te kunnen werken in die vrijheid. Stoppen met het zelf te willen kunnen. En hoe kan je Hem dan volgen? Door Hem. Hè, hoe kan je dan die afhankelijkheid accepteren? Door Hem ook te gaan volgen. Door wapens weg te laten en nieuwe wapens aan te doen. Gods regels, Gods gedachten. Want die zijn goed. Die zijn echt het beste voor de mensen. In alle omstandigheden. Geloof het. Geloof het. Geloof in de verlossing van de Heer Jezus. En dat het goed is om te aanvaarden dat wat God van ons vraagt ook echt het juiste is en goed is. Jezus zei het. Neem je kruis op en volg mij. En je kruis opnemen is hier niet je lasten. Maar het kruis opnemen staat voor, mag het je leven kosten? Wil je jezelf inleveren en mij volgen? jezelf afleggen. Ik kan het zelf, ik weet het zelf, ik wil het zelf. Nou, dat die dus. Heer, wilt u het in mij doen? Wij hebben daar een heel pastoraal, in het verleden een pastoraal programma over gehad in onze gemeente. In de bekering legt een mens dus volledig zijn hoogmoedige, zijn onafhankelijke en Gods vijandige gezindheid radicaal af. Mensen zijn hoogmoedig als ze iets zelf denken te kunnen. Je bent onafhankelijk, maak ik zelf wel uit. Niemand vertelt mij wat ik moet doen. Ook, niemand. Mensen zijn onafhankelijk. En je bent daarmee dus godsvijandig. Zeker als het werelds is ook nog. En dat mag je inleveren en je mag veranderen tot de gezindheid van een kind in volledige afhankelijkheid van God. Een kind is dat, zeker van nature. Kleine kinderen die opgroeien, die kunnen helemaal niks. Als je ze laat liggen, dan gaan ze dood. Ze moeten verzorgd worden. Ze moeten alles nog geleerd worden. Ze moeten opgroeien in een goede omgeving. Dat is wat God ons te bieden heeft. Tot die gezindheid komt de mens met de bekering tot God. Dan is er ook nog Gods kant. Want dat is iets waar we als mensen dan ons voor kunnen inzetten. Maar Gods kant, dat weten we natuurlijk. Daar is het allemaal mee begonnen. Dat is zonder dat God ons eerst lief had, kunnen wij God niet lief hebben. Het is juist om die liefde van God die naar ons uitgaat. Waar wij tot bekering kunnen komen, is dat dus nog niet voldoende. We kunnen wel vrede willen sluiten met God en kiezen voor een koersverandering en een andere mentaliteit. Maar het is net zo belangrijk dat God die dan ook aanvaardt. Want als wij wel willen, maar God niet. En ik weet niet of u het goed wel eens het Oude Testament heeft gelezen en ook wel eens een klein stukje in het Nieuwe Testament. Hoe God tegenover vijandigheid staat. Nou, het is echt niet gezellig om in de handen van God te vallen, hoor. Dus wij kunnen wel van alles willen, maar Heer, wilt u ons dan ook aanvaarden? En we kennen het verhaal van de Heer Jezus. Wij weten dat God ons in Jezus aanvaard heeft. In de zonde is de mens dus wel een vijand van God gebleken. En heeft hij ook God grote schade toeberokkend. God is enorm verdrietig geweest over wat er in Genesis, wat wij in Genesis lezen bij de zondeval. God is er kapot van. Zodanig dat zijn liefde die naar boven komt, het wint. En dat hij bereid is om het leven van zijn eigen zoon aan ons te geven. Die vijandigschap naar God is niet niks. Is niet iets om altijd maar aan voorbij te gaan. Het is iets om ons te realiseren. Iets wat er niet meer hoeft te zijn. Wat we hebben afgelegd, waar we van bekeerd zijn, waar we van gered zijn. Maar realiseer je het je ook. Dat is mijn doel van vanochtend, om dat bij u neer te leggen. God wil ons vergeven, omdat er ook genoegdoening heeft plaatsgevonden voor de schuld. Er staat zo mooi 1 Johannes 2 vers 2, dat zegt: Jezus is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen die van ons, maar voor die van de hele wereld. Dat is het offer van de Heer Jezus. Voor alle mensen. Voor de hele wereld, voor de schepping. Het is zoiets moois. En weet je, toen wij als Adam en Eva, als eerste mens, namens de mensheid, onze afhankelijkheid met God opofferden, inleverden, door te zondigen, kwamen we onder de macht van de boze. Wij hadden de opdracht als mensen om over de wereld te heersen. Dus toen wij onze macht uit handen gaven aan de heerser van deze wereld, kwam ook de heerschappij over de aarde daarin. Het lag aan ons. Realiseren we ons dat wel of is dat alleen maar voor die mensen daar aan het begin? Alle mensen hebben gezondigd en missen Gods heerlijkheid. Maar door Jezus is het hersteld. En niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Zoiets moois. Hij heeft het Hij heeft het volbracht, riep hij ook. Door het offer dat Jezus bracht, door in onze plaats te sterven, is de prijs ook voor onze schuld op de zonde volledig betaald. En zijn wij van de straf, en nog veel belangrijker om te realiseren, dus van de straf van het oordeel van God gered. We hoeven niet meer te kijken naar die oordelende God die van bovenaf zo zit, die zo naar vijanden kijkt. Maar als we met God verzoend worden, dan hoort daarbij dat we gered zijn van dat oordeel van God. En voor tijd en eeuwigheid zijn kind mogen zijn. Beseft u je wel eens dat u gered bent van het oordeel van God? En wat dat betekent voor al die mensen die dat nog niet zijn? Brandt dan uw hart ook zo van verlangen om namens God een getuige te zijn in alle omstandigheden van het leven? Een getuige te zijn van die redding van de Heer? Gaat uw liefde dan ook uit, zoals de liefde van God ooit naar ons uitging, naar al die verloren mensen? Realiseert u zich dat wel eens? Daar bent u van gered, van dat oordeel. God heeft ons vergeving geschonken en hij ziet ons in Christus als gerechtvaardigd. Als gerechtvaardigden. En niet langer als zondaars. Zo bijzonder. Het zondaarschap hebben we afgelegd. En hij heeft ons bekleed met die rechtvaardiging. Hij heeft ons recht opgezet, zodat we God recht in de ogen mogen kijken. In Christus Jezus. Zoiets moois. Misschien wel vaker gehoord. Maar realiseert u zich dat ook? Maar goed, de verhouding met God is dus hersteld. Gered van die vijandigheid naar God en van Gods oordeel. Maar dan komen we nog bij dat derde punt. Het loskomen uit de macht en de overheersing, die greep van de Satan en de zonde. Want hoe zit dat dan? Is dat dan vanzelf ook allemaal ten einde? Helaas. Het zal ten einde zijn. Als de Satan en zijn trawanten ook ergens worden geplaatst waar ze eindig zijn. Maar in deze tijd leven we nog steeds in deze wereld die nog zondig is. En nog steeds onder de heerschappij van de boze. We zijn nog steeds te midden van deze zondige wereld gesteld. En wij mogen deel uitmaken van Gods koninkrijk alreeds. Maar wij hebben nog niet de onvergankelijkheid aangedaan. We hebben nog steeds met ons vlees, met ons vergankelijk lichaam te maken met dat vlezige, zondige, natuurlijke, vervelende materie of gedachte. Een strijd die we met elkaar te voeren hebben. Waarin we elkaar mogen sterken en elkaar mogen steunen. Waarin we in de kerk elkaar mogen vinden om dat lichaam van Christus te vormen. Hier gaat het om datgene dat bij de redding gebeurt in relatie tot onze oude levenspartners, de zonde en de Satan. Wat is daar nou mee gebeurd? Door de zondeval werd de mens ondergeschikt aan de macht van Satan en de zonde, wat ik net zei, en de Bijbel gebruikt daarvoor termen als je bent krijgsgevangene. Je bent een slaaf van de zonde. Door bekering en verzoening gaat die mens nu dus vrij uit. Maar de duivel die laat niet zomaar de mens los. Hij geeft de heerschappij over een mens niet zomaar op. Daarom is het van belang te beseffen dat je redding ook een echt, een daadwerkelijke, krachtige bevrijding betekent. Bent u volledig bevrijd? Of weet u dat u volledig bevrijd mag zijn? Omdat Jezus het heeft overwonnen. Hoe ver staan wij daarin? Waar bent u van gered? Heeft u nog strijd en worstelingen en moeite? Bent u misschien nog zover niet, maar wel al een heel kind van God en gerechtvaardigd? Maar die heerschappij van die boze, die macht, hoe zit dat? Hoeveel ruimte heeft die in uw leven? Onze verlossing mag zodanig zijn dat de duivel geen enkele zeggingschap meer heeft over ons leven. De geest rukt ons daadwerkelijk los uit de greep van Satan. Romeinen 6 die zegt, we zijn rechtens vrij van de zonde. We zijn vrijgesproken. De zonde heeft geen recht meer over ons. Maar soms rijden we nog wel eens door rood. Als je het niet doet, ben je vrij van straf. Hè? Voor de wet. Als je niet door rood rijdt, ben je vrij van de wet. Hè? Ben je vrij van de straf op de wet. Voor door rood rijden. Maar als je het wel doet, ja. Dat hoeft niet. Hoeft niet. Je kan ook gewoon stoppen. Je kan gewoon, als hij 50 gaat, denken, ja, harder mag niet. Op de een of andere manier zit er toch iets in ons dat we altijd net even die 55 willen halen. Dat moet wel kunnen. Zo is het naar God ook. Op de een of andere manier worstelen we altijd maar voortdurend nog met... En de boze zit er bovenop. Maar hel, kan geen kwaad. Denk je echt dat dat zo is? Oh nee, joh. Iedereen doet het, dat kan toch. Maakt toch niet uit. Weet je, die strijd is gewoon een realiteit. Gebondenheid aan zonde of aan de macht van de boze verdwijnt nou eenmaal niet automatisch bij je wedergeboorte. Maar iedere gelovige heeft wel die rechtmatige positie om helemaal vrij en ongebonden te zijn. Bij de wedergeboorte komt de Heilige Geest in de mens wonen en dan wil hij ook de volledige heerschappij overnemen van de duivel. Maar God is geen dwingeland. God vraagt of wij ook die volledige heerschappij hem willen geven. Aan hem willen overgeven. Daarom moeten wij hem ook de ruimte geven. Het is een groeiproces waarin we met name in ons vlees door de boze worden aangevallen en strijd te leveren hebben. En in dat groeiproces zullen we dan vrijkomen van ontucht, van zedeloosheid, van losbandigheid, van afgoderij, van toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog veel meer van dat soort dingen. Dat is wat Paulus schrijft in die Galatenbrief, nadat hij heeft gezegd, Christus heeft ons volledig vrijgemaakt. Dat is wat het vlees doet. Waar Andrew van zei, wat de geest voortbrengt als vrucht van de geest. Dat is onze strijd. En dan zegt het einde van Galaten 5, die zegt dan, maar houd stand. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Mensen, de Heer heeft ons echt vrijgekocht. En de Heilige Geest wil ons volkomen vrijmaken. En ook al is het een strijd, weet, realiseer je, hij heeft overwonnen. En als je strijdt, pak dan die overwinning van Christus en ga in die kracht. Ga niet zelf tobben ertegen, maar ga in de kracht van de Heer. Heer, ik wil in u sterk staan. Heilige Geest, geef me kracht, zodat ik die slavenjuk waar ik aan vastzit, want ik blijf het maar fout doen, loslaat en het niet opnieuw op mijn schouders leg. Want Jezus heeft me ervan bevrijd. Heer, geef mij kracht. Dan mogen wij door de kracht van de Heilige Geest ook vrijgekocht zijn. En niet alleen vrijgekocht, maar ook vrijgemaakt. En die vrijmaking is een proces en maar al te vaak ook een enorme worsteling. Het kost u keuzes, moeite en gebed, belijden, goedmaken. Kost je gezichtsverlies, je trots. Maar iedere gelovige heeft wel recht op die vrijheid. En op die totale verlossing die in Christus mag zijn. Gelooft u dat? En aan het eind, samenvatting. Onze verhouding, onze relatie met God is hersteld. En we zijn vrij van de macht, van de zonde en van de Satan, die tweeledigheid. Zo zijn we dus gered in onze gezindheid van onze vijandigheid tegenover God. En Filippenzen zegt, laat onder u de gezindheid heersen die Christus had. En we zijn gered van het oordeel van onze schuld tegenover God. Halleluja. En we zijn gered van de macht van Satan, waardoor wij niet langer slaaf van de zonde hoeven te zijn. We mogen in de kracht van de Heilige Geest, die hang aan onze oude gezindheid, doorbreken. En we mogen groeien in het proces van het volgen van Jezus. Daarin zullen we onszelf afleggen en Christus aandoen. Nee, we leven nog niet in een volmaakte en herstelde toekomst. Maar te midden van een nog niet verloste wereld, waarin zonde en dood nog heersen. Maar wij leven wel als getuigen van het verlossingswerk van God. En in de hoop op een volledige verlossing van ziekte, zwakheid en dood. En die zal aanbreken als Jezus weer komt. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Amen.